Liefde.
Dat is het belangrijkste thema in de twee gedichtenbundels die Anke van Leeuwen heeft gemaakt. En daar zullen we het dan ook uitgebreid over hebben, Anke. Maar Anke is meer als alleen maar een dichteres over de liefde. Ze is ook vooral luisterkindwerker. En dat vond ik een interessant woord en ook een interessant gegeven. Dus ook dat thema zullen we aan bod laten komen. En ja, dan vergeet ik misschien nog één belangrijk thema waarin ze, van waaruit ze misschien alles doet. Dat is het wandelen. Want een dag niet gewandeld is een dag niet geleefd. Allemaal interessante onderwerpen, interessante stof. Anke, welkom.
Dank je wel, Marco.
Hey, liefde. Wat is dat eigenlijk?
Ja, liefde is voor mij een energie, een kracht van waaruit ik wil leven. En ik heb eigenlijk al als tiener ervaren wat het verschil is om vanuit liefde te leven of vanuit angst te leven. En ik deed het beide hoor. Het is echt niet dat het mij altijd lukt om vanuit liefde te leven. Maar ik merk wel een heel groot verschil.
Maar je maakt nou wel een groot verschil tussen liefde en angst. Er zit ook nog wel iets tussen natuurlijk.
Ja, klopt inderdaad. Ik ben op een gegeven moment gaan ervaren, zeg maar, van wat de kracht van liefde, hoe sterk die is. En als je daar inderdaad daar tegenover, want jij zegt heel mooi, er zit inderdaad zeker iets tussen. Maar dat tegenovergestelde is voor mij eigenlijk dat leven vanuit angst. Mm-hmm. En dat die angst, die blokkeerde mij en die liet mij niet groeien, die liet mij stilstaan, niet verder komen in mijn leven. Mm-hmm. Terwijl als ik vanuit liefde ging leven, dan kom ik in vertrouwen, kom ik in verbinding, kan ik groeien, kan ik stappen zetten en kwam ik verder.
Je zegt, die angst, sommige mensen komen wel verder met angst als ze er iets aan doen natuurlijk.
Ja.
Dat heb jij dus ook gedaan.
Ja.
Kun je heel iets meer over zeggen? Waar zat hem dat in het leven, de angst? Of was het specifiek iets?
Nou, het zat in eerste instantie in het durven vertrouwen op mezelf.
Ah.
Dat ik me als kind op school bijvoorbeeld in de klas heel vaak onzeker voelde. Omdat ik me anders voelde dan andere kinderen. En vanuit daar ontstond er eigenlijk al angst van kan ik en mag ik wel mezelf zijn?
Ja.
En durf ik mezelf te zijn? Durf ik te vertellen wat ik leuk vind, waar ik van hou als kind? Ja. Ik speelde bijvoorbeeld viool. Ik zat in een strijkersorkestje.
Ja. Dat was anders.
Dat was anders. Ik zat op klassiek ballet.
Ja, ja.
Dat was anders.
Minstens anders in jullie gemeenschap.
Ja, precies. En er zaten heel veel andere meisjes ook op klassiek ballet hoor. Maar dat vioolspelen bijvoorbeeld, dat was wel heel bijzonder. En dan denk ik dat het ook vooral mijn eigen angst, dan kom ik weer op dat stukje angst was, dat anderen daardoor anders naar mij gingen kijken en dat ik er misschien wel niet bij zou horen. Terwijl eigenlijk had ik heel veel lieve vriendinnetjes en werd ik echt volledig geaccepteerd in de klas. Maar het was mijn eigen onzekerheid.
Onzekerheid.
Ja, van hoor ik er zo meteen wel bij en vinden ze mij niet vreemd? Ja. Terwijl vanaf een moment toen ik wat ouder werd en een beetje uit de puberteit kwam, en dat ik mezelf juist ging accepteren en liefde ging voelen voor dat waar ik voor sta, wat ik belangrijk vind in het leven, toen kon ik daar veel meer in ontspannen. En toen durfde ik ook veel meer mezelf te gaan laten zien.
Ja, want een van de dingen bij liefde is natuurlijk dat je eerst, tenminste dat is wat ik wel eens gelezen heb, dat je vooral liefde voor jezelf moet kunnen voelen om het daarna te kunnen geven.
Ja, absoluut. Ja, Harry Jekkers heeft daar ook een heel mooi lied over.
Lied overgeschreven,
hè? Ja, ik hou van mij, is dat nummer. Dat is prachtig. En dat is inderdaad wat ik ook heel vaak geluisterd heb. Van op het moment dat jij niet liefde kan voelen voor jezelf, hoe kun je dan inderdaad liefde geven aan een ander als je het niet eens in jezelf kan voelen. En het lukt mij ook nog lang niet altijd hoor. Ik heb ook nog steeds stemmetjes in mijn hoofd die zeggen, Anke, dit doe je niet goed. Of Anke, die ander is veel beter dan jij of die is.
Ja, maar een beetje kritisch zijn mag natuurlijk ook. Dus je moet
absoluut
het niet meteen.
Zeker.
Dat wil dan niet zeggen dat je niet van jezelf, dat je jezelf niet op een bepaald schafotje kan zetten. Wat betreft goedheid of leukheid. Maar een beetje kritisch zijn is ook.
Zeker. En daarin komt ook natuurlijk een stukje groei. Want je kan ook inderdaad vanuit zo'n kritisch stemmetje ervoor kiezen van hé, wat zegt dit? En hoe wil ik het dan de volgende keer anders doen?
Is liefde eigenlijk een oerdrift?
Voor mijn gevoel wel, ja. Ja. Volgens mij is iedereen op zoek naar liefde. En liefde die je mag geven en ontvangen van de ander. Maar ook die liefde voor jezelf, die zelfacceptatie, dat zelfvertrouwen. En volgens mij is dat zo'n thema bij heel veel mensen. Van hè, het stukje onzeker voelen over jezelf. En dat daarin inderdaad het verlangen zichtbaar wordt van om juist die liefde te ervaren.
Ja, maar je hebt wel verschillende soorten liefdes. Hè? Erich Fromm, dat is psychoanalyticus, psycholoog. Dus ja. Ook een leerling van Freud geweest. Die heeft het over drie soorten liefde. Hè? Die heeft het over erotische liefde. Die heeft het over ouder-kindliefde. Daar komen wij zeker nog op terug. En die heeft het over een soort goddelijke liefde.
Ja.
Spreekt jou dat aan, die verdeling?
Ik weet niet of ik het zou onderverdelen in drie aparte hokjes, om het zo maar te zeggen.
Ja, dat is om het helderder te krijgen natuurlijk.
Ja, precies. Maar ik snap wel heel goed inderdaad dat je liefde kan ervaren op verschillende lagen inderdaad in je leven. En dat het inderdaad kan gaan over die goddelijke liefde, wat ik ook absoluut zelf ervaar.
Ja, wat is dat voor jou?
Ja, voor mij is goddelijke liefde eigenlijk die energie die alles doet leven. Die alles laat groeien. Die van een eikeltje een enorme grote eikenboom kan laten ontstaan. Die de kracht die je voelt als je de zon ziet en als je de zonnestralen ontvangt.
Ja, ja.
Dat is voor mij ook die goddelijke liefde. Maar ook het wonder dat er een baby in een buik van een vrouw kan groeien. En dan komt er een eitje en een zaadje bij elkaar. Maar wij kunnen dat als mensen totaal niet bevatten natuurlijk. Van wat gebeurt er nou om zowel het fysieke lichaampje te laten groeien, als ook het persoontje zelf. De ziel zelf. Ja. Wat gebeurt daar? En dat wonder, dat is voor mij ook echt die goddelijke liefde of die goddelijke energie.
Ja, jij noemt het goddelijke energie. Hij noemt het dan dat we het allemaal zouden hebben. En hij probeert het dan koppelen aan de eenheid die we ergens in ons hebben.
Ja.
Jij noemt het later, geloof ik, in een gedicht, het universum.
Ja, inderdaad.
Maar goed, hij splitst het ook in het andere. Dus je hebt aan de ene kant de goddelijke liefde, maar je hebt ook bijvoorbeeld de moeder-kindgeliefde. Dat is toch een beetje anders. Of de ouder-kindliefde.
Ja.
En,
nou,
ja, moeder-kind, maar vooral ouder-kind.
Ja, ik weet niet of het per se anders is, omdat we natuurlijk, als je kijkt naar die goddelijke liefde, en we gaan ervan uit dat alles ontstaan is vanuit die goddelijke liefde of vanuit die goddelijke energie, dat het kind is natuurlijk ook vanuit die goddelijke energie ontstaan. Mm-hmm. En dat, ik kan me voorstellen, ik ben zelf geen moeder, maar dat als er een kindje in jouw buik groeit, dat misschien wel het meest wonderlijke is wat je mee mag maken. En ook, hè, ook voor vaders natuurlijk. Net zo goed, alleen hebben zij het natuurlijk, dragen zij het kind niet in de buik. Ja. Maar ontstaat het wel vanuit hun een nieuw leven? Dat is, ja, naar mijn idee een heel groot wonder. En als het dan jouw eigen wondertje is, dat kan bijna niet anders dan dat je daar heel veel liefde voor voelt. Ja.
Zou jij een definitie van liefde kunnen geven?
Nee. Volgens mij niet.
Nou, ik vraag dat omdat ik net iets gelezen heb van Nguyen Dam. Het is een Vietnamese schrijfster.
Ja.
Zij is een jaar of vier geleden bekend geworden met een boek 1000 Vaders. Zij heeft een Vietnamese achtergrond, maar spreekt perfect Nederlands, kan ook heel goed Nederlands. En zij probeert nu in haar nieuwste roman, en die heet zo, Definitie van Liefde, probeert zij de liefde ook op haar manier, vanuit haar achtergronden, te omvatten.
Ja.
En dus vandaar de vraag van, zou jij een definitie van liefde kunnen geven?
Nou, die vraag is mij nog nooit gesteld. Ik vind het een hele mooie vraag. Maar nee, ik zou het zo inderdaad op dit moment.
Zo 1, 2, 3, dat is ook heel moeilijk, hè?
Ja,
maar je gaat nog wandelen en wellicht komt er dan
ja, precies, wellicht komt er dan ooit een definitie. Maar voor mijn gevoel, nu is liefde zo groot, allesomvattend.
Ja.
Dat ik dan niet echt inderdaad een definitie aan zou kunnen geven.
Nou ja, ik denk dat het ook met de achtergronden te maken heeft. In die zin, van waaruit ga je definiëren? Want In haar geval is het zo dat ze, in het voorgesprek hebben wij het ook over liefde gehad eventjes, in jouw geval, zij had een hele goede relatie met iemand.
Ja.
En die relatie, die is nog steeds goed, maar het is geen liefde meer.
Ja.
En een van de dingen, ja, zij is aan het onderzoeken hoe dat dan komt.
Ja.
Hoe komt het dan dat dat niet meer zo is? Dat is één van de dingen, want ze heeft het vooral over, eigenlijk over ouder en over moederliefde.
Ja.
Dat is ook nog een heel specifiek iets natuurlijk. En dat daar allerlei problemen bij kunnen zitten bij liefdesgevoelens. Van dat sommige mensen hebben een kind en dan gaat het ineens niet meer. Dat kan ja. vreselijk pijnlijk. Nou,
daar komen we
misschien zo meteen ook nog even op bij jou als luisterkindwerker. Maar in haar geval was het zo dat die achtergronden, de problematiek van, hoe kan dat nou dat ik me zo, ik voel nog steeds heel, ik voel liefde en toch is het er niet meer.
Dat is de vraag dan, want als die vrouw nog liefde voelt, dan is de liefde in haar dan nog wel, maar is misschien
de persoonlijke,
in de verbinding.
Juist, in de verbinding.
Is het er dan niet meer of kan ze het niet meer uiten misschien?
Uh-huh.
Maar haar liefde is er blijkbaar nog wel, want ze zegt van ik voel de liefde nog.
Ja.
Dus in haar is de liefde nog aanwezig.
Ja, nou ja, die is waarschijnlijk in iedereen aanwezig op een bepaalde manier. En,
ja.
Maar in ieder geval, zij onderzoekt dat dan, maar ze onderzoekt wel over vooral andere dingen ook. Maar het heeft wel te maken, en dan ga ik proberen een linkje te leggen naar jouw bundel.
Ja.
Bundels. Met een achtergrond van haar. Want zij is gaan schrijven dat ze zegt van, ja, eigenlijk is het zo dat je schrijft over liefde als je een ingewikkelde jeugd hebt gehad.
Ja, dat is haar opgevallen?
Nee, dat is mij opgevallen.
Oh.
En zij noemt het ook, maar zij heeft gewoon het anders ervaren, omdat haar ouders vanuit Vietnam naar Nederland kwamen.
Mm-hmm.
En dan gebeuren er natuurlijk van allerlei dingen.
Ja.
Ik wil niet te veel daarop ingaan, maar dat is me opgevallen in de recensie die ik over het boek heb gelezen en over een interview met haar, afgelopen zaterdag was het geloof ik. Is dat zo, dat je liefde anders ervaart als je, beter ervaart als je als het iets ingewikkelds is geweest in je jeugd. Want daar hebben wij het ook weer even over gehad natuurlijk.
Ja, nou mijn idee is dat niet per se nodig. Ik kan me wel voorstellen dat als je inderdaad in je jeugd, maar misschien ook wel daarna, iets heftigs mee hebt gemaakt, wat misschien wel echt het tegenovergestelde is van liefde ervaren, dat je het na zo'n heftige periode er nog wel veel meer bewust van bent, van wat liefde nou werkelijk is of voor jou betekent, en of hoeveel behoefte je eraan hebt.
Mm-hmm.
Of hoe graag je het wil geven of ontvangen. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar in essentie denk ik dat ieder mens, of er nou wel of niet iets heftigs gebeurd zou zijn, op zoek is naar die liefde en die verbinding met elkaar, met jezelf, met elkaar, met het leven.
Mm-hmm.
Dat die drang naar liefde er eigenlijk altijd is.
Ja.
Ja.
Ik vind het soms wel moeilijk, dat vond ik toen ik jouw bundeltjes doornam, laat ik zo zeggen, te bevatten, gezien de tijd, het tijdsgewicht waarin we nu leven, waarin er zo ontzettend veel ellende is.
Ja.
En dan dat toch aan te nemen dat er bij iedereen liefde is. Hè? Ik bedoel, het is, in oorlogssituaties is het heel lastig om dat te duiden dan. Hoe
Absoluut.
Zie jij dat?
Ik vind dat ook heel lastig. Ik moet zeggen dat ik ook altijd als kind al inderdaad dit soort thema's, oorlogen, moord, dat soort zaken heb ik altijd heel moeilijk gevonden.
Keiharde leven zou je kunnen
zeggen. Ja, inderdaad, het keiharde leven. En ik denk, maar dan gaan we wel echt heel diep. Maar mijn gevoel, ik zeg niet dat het de waarheid is, maar dit is mijn gevoel, dat degene die ervoor kiest om een oorlog te gaan voeren, zeg even een leider van een land, die,
mm-hmm.
die zet dat uiteindelijk aan van hey, wij gaan oorlog voeren. Dat diegene eigenlijk ook op zoek is naar gezien worden, acceptatie, waardering. Maar die weet het niet dat te vinden in de liefdevolle energie. Misschien door opvoeding, door trauma's, door eeuwenlange oorlogen in een bepaald land. Dat je niet beter weet dan
degene, hè?
Ja, dan dat je erkenning kan krijgen door negativiteit, door oorlog, door moord, door dit soort zaken. Maar dat in essentie die man of die vrouw net zo goed is, of net zo goed op zoek is naar waardering, naar liefde enzovoort. Maar hij of zij weet niet hoe die dat vanuit de positieve energie kan ontvangen of kan geven. Omdat hij of zij in een negatieve omgeving wellicht is opgevoed.
Dat kun je wel zeggen, denk ik.
Ja, ja, dus maar dat in essentie die man of vrouw die oorlog wil gaan voeren, in essentie nog steeds op zoek is naar waardering, liefde, acceptatie enzovoort.
Ja. Ja, interessant onderwerp waar we nog.
Ja.
Maar goed, je eerste bundel heb je geschreven met iemand anders.
Ja.
En vanuit een hele speciale situatie. Vertel er eens iets over.
Ja.
Want hoe doe je dat? Samen schrijven, heb ik me afgevraagd.
Ja, dat is inderdaad een bijzondere. En dat hebben wij onszelf ook afgevraagd. Het is inderdaad de eerste gedichtenbundel Voor de Liefde Geboren, die ik samen met Robert Derksen heb geschreven. En wij ontmoeten elkaar op een festival in 2018, 17. Nou ga ik twijfelen. Mm-hmm. Ergens daar.
Ja.
En wij kwamen bij een workshop uit en daar mochten we in die workshop vertellen wat we graag in de wereld wilden zetten. En ik kwam bij een groepje van drie uit, twee mannen en ik. En zonder dat we dat van elkaar wisten, mochten we dus uitspreken wat we graag in de wereld willen zetten. En één voor één zeiden we tegen de anderen: ik wil graag een boek in de wereld zetten. Robert was dus één van die mannen en hij vertelde mij dat hij gedichten schreef. En ik vertelde hem van, hey, ik schrijf ook gedichten.
Even, je wilt graag een boek in de wereld zetten. Moest je er ook bij zeggen waarom?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is eigenlijk al te lang geleden dat ik nog precies weet hoe dat verliep. Ik zie ons vooral nog met ons drieën zitten en dat we mochten delen met elkaar van wat is jouw grote wens om dit jaar in de wereld te zetten. En, maar goed, als jij het mij nu vraagt van waarom. Ik was als kind altijd met boeken bezig. Ik vond het heerlijk om te lezen. Wij woonden 100 meter van de Biep af in Overloon. Mm-hmm. Daar was ik heel vaak te vinden. Ik droomde heel vaak erover. Ze hadden daar van die grote blauwe balken in het gebouw, zeg maar, als steunpilaren. En die liepen dan ook horizontaal. Dus de steunpilaar stond natuurlijk verticaal, en dan liepen daar horizontale balken tussen. En ik droomde heel vaak dat ik op een van die horizontale blauwe balken zat en dat ik van bovenaf al die boeken zag staan. Dus als kind, ik vond die boeken altijd magisch. En ik zei ook als kind van, ik wil kinderboekenschrijfster worden. Ik hoop ook nog steeds dat ik een keer een kinderboek mag gaan schrijven.
Ja.
Dat ik daar de tijd, ruimte, inspiratie voor ga vinden. Ja. Dus met boeken heb ik altijd iets gehad. En vanaf het moment dat ik ging wandelen, de Camino heb gelopen in 2016.
Ja.
Toen kwam die wens nog veel meer naar boven van, ik wil een boek in de wereld zetten. Ik wil schrijven over dat wat er in mij leeft. En zo.
Maar wil je dat voor jezelf of voor een ander? Hè? Dat is soms ook zo.
In eerste instantie voor mezelf.
Ja.
Ja, ik voelde echt zo'n drive van binnen. Die liefde voor boeken, het liefde voor schrijven. En dat wat ik voel en ervaar tijdens wandelingen, maar ook door mijn leven heen verder.
Ja.
Om daar woorden aan te geven.
Ja. Goed, dan kom je dus vanuit een, ik geloof dat het was op een camping en in een voor dat festival wat je zei.
Ja,
hè?
Klopt.
En dan besluit je dus dat boek te gaan schrijven. Maar dat doe je samen met iemand.
Ja.
Dat is niet het makkelijkste. Als je begint, dat is in je kamertje, ik ken het natuurlijk zelf ook.
Ja.
Alleen is al een kunst, zal ik maar zeggen. Met z'n tweeën lijkt me bijna nog meer een kunst.
Ja. Absoluut. En tegelijkertijd ging het bijna als vanzelf. We zijn begonnen eigenlijk met elkaars gedichten te lezen. We hadden al in je schrijfboekje, in een kladblok, gedichten staan. En die zijn we gaan lezen van elkaar. En daar zijn we ook heel eerlijke feedback op gaan geven. In eerste instantie van, hey, wat doet het met mij? Hè? Gewoon gevoelsmatig. Van, oh wauw, wat een mooi thema. Of wat bijzonder dat je dit op papier durft te zetten, dat wat er in jouw leven heeft gespeeld. Maar daarna ook samen gaan kijken op technische vlak. Om het zo maar te zeggen. Van, hey, hoe kunnen we dat gedicht misschien nog mooier maken? Of naar een iets hoger niveau qua schrijfstijl tillen? En ja, we voelden elkaar zo goed aan. En dat we dat ook echt volledig van elkaar accepteerden. We hebben, het staat ook in het voorwoord. We hebben heel veel plezier gehad. Maar we hebben ook heel veel gehuild samen. Omdat we... omdat we beide zo schrijven over thema's die in ons leven gespeeld hebben, die ons geraakt hebben, in positieve zin of in negatieve zin. Hè,
dat wil je niet zeggen met die energie. Hè?
Precies, maar in intense hè, dingen die je raken vanuit verdriet, pijn, boosheid, frustratie. Maar als je daar samen over leest of elkaars gedichten daarin leest, ja, dan kom je natuurlijk bij het diepste van iemand. En daardoor ontstond er ook een hele liefdevolle verbinding.
Ja. Als je die gedichten leest, Anke, is het dan zo dat je zegt van, zou je als lezer kunnen zeggen van, oh, dat is vanuit een man geschreven, of dat is van Robert, vanuit Robert geschreven, en dat is vanuit Anke? Of denk je het van niet? Of is het zo helemaal niet opgezet?
Ik denk dat het, nou, het is niet per se echt alleen vanuit de man of vanuit de vrouw geschreven, want het gaat ook niet alleen maar bijvoorbeeld over de liefde tussen man en vrouw, over een liefdesrelatie. Het gaat echt over allerhande onderwerpen. Ik denk...
Nou, het gaat vooral over liefde toch wel.
Ja, nee, see, het gaat vooral over liefde, maar...
Allerhande onderwerpen.
Ja, nee, inderdaad, het gaat wel over liefde, maar niet alleen over de liefde tussen man en vrouw, of twee mannen of twee vrouwen. Het gaat ook bijvoorbeeld over tussen vader en kind. Hè? Ja, en dan is het natuurlijk heel duidelijk, want daarin zie je heel duidelijk de vaderrol terug. Dat is dus inderdaad een gedicht wat Robert geschreven heeft. Maar ik denk niet dat je van alle gedichten zomaar kan zeggen, oh, dit is van Anke, dit is van Robert.
Nee.
Nee, dat denk ik niet.
Niet.
We hebben misschien, ja, zeker wel, we hebben ieder wel onze eigen stijl. Maar doordat we ook samen naar elkaars gedichten gingen kijken en het samen soms gingen herschrijven, gingen die twee stijlen ook wel een stukje samen. Waardoor, denk ik, voor buitenstaanders niet altijd duidelijk is wie welk gedicht geschreven
heeft. Nee, dat was voor mij soms wel, daar zit wel natuurlijk een... Ik geloof dat het Ode aan de Man was, bijvoorbeeld.
Ja, die heb ik geschreven.
Die heb jij geschreven.
Ja, ja. Absoluut, klopt. Ja.
Dus, trouwens, een gedicht waar ik een beetje moeite mee had. Want ik, Ode aan de Man, in deze tijd vond ik dat nogal een precair onderwerp, zal ik maar zeggen.
En waarom vond je dat een precair onderwerp?
Nou ja, Ode aan de Man vind ik op zich mooi gekozen als woord.
Ja.
Maar als ik nu zie met alle... grensoverschrijdende zaken die er spelen, dan dat is het eerste wat bij mij naar boven komt van ik ben zelf natuurlijk man, maar bij mensen dat gebeurt.
Ja, ja.
En dan, toen speelde dat nog niet zo, althans speelde wel.
Speelde absoluut.
Maar het was niet zo in de publiciteit.
Ja, precies. Ja, ja. En tuurlijk.
Misschien moet je het eens lezen, Ode aan de Man. Dat is 57.
Ja.
Ode aan de Man 2.0, schreef Anke.
Lieve man, ik vind je prachtig. Als je lacht en als je praat. Als ik zie dat je voor je dromen gaat. Lieve man, ik vind je prachtig. Niet sterker of groter dan je bent. Een echte man, geen stoere vent. Lieve man, ik vind je prachtig. Oprecht, kwetsbaar en puur. In je ogen jouw innerlijk vuur. Lieve man, ik vind je prachtig. Los van prestatiedruk. Ik zie je stralen. Puur geluk. Lieve man, ik vind je prachtig. Laat alles stromen. Ga van start. Vertrouwend op jouw eigen hart.
Ja. Op zich is dat natuurlijk heel lief en heel mooi.
Ja.
Maar als je dan weet hoeveel wat er gebeurt, wat er heel veel gebeurt in de samenleving, wat ondergesneeuwd is en wat nu wel naar boven gaat komen, dan heb ik een beetje het gevoel van, is het niet een beetje zweverig, een beetje roze wolkerig over de man?
Ja, ik denk dat daar een twee dingen. Twee dingen die ik daarin wil benoemen. Eén, als ik zo'n gedicht schrijf, wil niet zeggen dat ik dit over iedere man schrijf natuurlijk.
Nee, je hebt iemand voor ogen.
Ja, precies. Dat is natuurlijk één. Hè. Ik heb dit inderdaad op dit moment voor Robert geschreven. Ja. Op het moment nadat wij een gesprek hadden gehad.
Ja, ja.
Over dat wat er in zijn leven speelde.
Ja.
En toen heb ik dit gedicht ook voor hem geschreven. Twee, als we hem dan inderdaad even heel breed trekken in dat wat jij net aangeeft, Marco. Dan denk ik ook, hè, op het moment dat die thema's die nu spelen inderdaad, dat de mannen die dit doen, dat die op dat moment niet in verbinding zijn met hun hart. En ik schrijf hierover dat ik mannen juist zo mooi vind wanneer ze in verbinding zijn met hun hart.
Die zullen er best absoluut ook zijn. En, maar inderdaad, dat verbinding zijn en dat onderhuidse wat er dan gebeurt en wat niet zichtbaar is.
Ja.
Dat is dus... aan de ene kant is dat mooi zoals jij het beschrijft. Aan de andere kant is het ook keihard zoals het in de werkelijkheid voorkomt.
Absoluut, zeker. Dat is het ook, ja. En dat is enorm pijnlijk. En ik denk dat je daarin ook weer terug zou kunnen kijken op het punt naar waar we het straks over hadden, over een man of een vrouw die kiest voor oorlog.
Ja.
Dat in deze niet anders is. Dat deze mensen, ik wil hem even wat breder trekken, ja, niet alleen misschien gericht naar mannen,
ja,
maar mensen die een ander mens eigenlijk iets aandoen of onderdrukken of welke vorm dan ook, dat zij eigenlijk in essentie ook weer op zoek zijn naar liefde, naar acceptatie, naar gezien worden, maar dat niet weten hoe dat in positieve zin vorm te geven in hun leven.
Ja. Ze zijn op zoek naar macht, hè?
Ja, naar macht. En
daarvan
hopen ze dat ze zich daardoor beter gaan voelen.
Mm-hmm.
Maar ik geloof, en dat weten wij,
ja,
dat uiteindelijk die macht, die zal hun niet gelukkig maken. En daar doen ze anderen ook heel veel pijn mee. En hè, tot grote trauma's aan toe natuurlijk. Maar dat daar uiteindelijk ook niet de oplossing zit, ook niet voor henzelf, om zich gelukkig te voelen.
Want jij schreef, als ik daar even op reageer, je schreef geloof ik in de inleiding van God, dat liefde is iets universeels en is voor... En we leven, oh, dat schreef je in die bundel met Robert, we leven in een gouden tijdperk. We zijn op weg naar dat iedereen dat heeft.
Ja.
Wat is er daarna gebeurd, Anke?
Nou...
Ja, oorlogen, er zijn er zoveel en een hele grote waarin we nu zitten. En misschien wordt die nog wel groter. We hebben... migratiestromen, van heb ik jou daar. We hebben zo. Dan is het best wel moeilijk om te. Dan moet je wel heel veel geloof hebben, bedoel ik, in de liefde.
Ja.
Om te zeggen van. Toch zit er in ieder mens zit die liefde.
Ja.
En ook dat kan ik nog wel geloven, maar ik geloof wel dat die super onderdrukt wordt.
Ja. Ik denk inderdaad dat. Door alles wat er nu op aarde gebeurt, dat het bij heel veel mensen inderdaad absoluut onderdrukt wordt. En dat het heel moeilijk is voor een grote groep mensen om er één nog in te geloven. En om twee, het te kunnen voelen voor jezelf. Het te voelen in jezelf, sorry, ja, ik zeg het verkeerd. Hè, dat je nog liefde kan voelen voor je medemensen. Als die je zoveel ellende aandoen. Of dat nou op één op één situatie is of inderdaad in een totale oorlog.
Ja.
Wat er vaker wordt gezegd, en daar kan ik me absoluut in vinden, is dat al deze ellende die er nu is, die is er eigenlijk door alle eeuwen heen geweest.
Zeker, hè? Zeker.
Hetgeen wat er nu gebeurt, doordat wij televisie, radio, internet enzovoorts hebben, komt het allemaal meer bij ons in huiskamers binnen. Dus één, denken we van wow, er is nu wel enorm veel ellende. En dat is er ook, daar ben ik het absoluut mee eens. Maar dat was er in die andere eeuwen ook. Het verschil is nu, dat nu bijvoorbeeld die onderdrukking waar jij het net over had, hè, die mannen, het machtsmisbruik van mannen naar vrouwen toe, dat nu allemaal boven water komt. Dat het nu zichtbaar begint te worden. En die zichtbaarheid, dat is het begin om een verandering in gang te kunnen zetten. Het heeft tientallen jaren, is er zoveel negativiteit niet zichtbaar geweest in de wereld. Ja. Is onderdrukt, hè, door de mensen die dit in gang zetten. Want dat mocht niet zichtbaar worden.
Nee.
Maar nu wordt het steeds meer zichtbaar. En dat is de ingang om er met de grote mensheid voor te kiezen. Dit willen we niet meer. Wij gaan voor iets anders staan. Wij gaan nu weer voor het positieve.
Ja, ik vind dat heel lief, het positieve. En zo moet je ook denken. Maar als ik dan zie wat er op de social media uitgekraamd wordt vaak ook weer harde woorden, ook weer heel veel harde taal, vervelende taal. Ik lees hem zelden of nooit, of om die reden eigenlijk. Als je ziet hoeveel oorlogen er zijn, als je ziet hoeveel, dan moet je wel heel veel geloof hebben in die energie dat het nog goed komt.
Dat klopt, absoluut. En dat is inderdaad een heel diep geloof, een vertrouwen. En ik wil daar zeker bij blijven.
Ja.
En ik geloof ook dat hoe meer mensen hier in durven blijven te geloven, ondanks alle pijn, ellende, verdriet die er is op de wereld, dat we daarmee een verandering in gang kunnen zetten. Want als we heel eerlijk kijken naar alle mensen om ons heen, dan weet je bijna zeker dat al die mensen uiteindelijk het positieve willen. Niemand wil ellende, niemand wil verdriet, niemand wil oorlog.
Nee, maar sommige mensen denken wel dat ze de waarheid in pacht hebben. Hè? Sommige geloven hebben dat ook.
Ja, dat klopt.
Ja, ik heb een andere gedachte daarover dan jij, dat merk je wel. Ja. Maar dat is ook goed om kritisch te zijn natuurlijk ten opzichte van dat. We zitten hier natuurlijk voor jouw bundels, maar we zitten hier ook voor jou de insteek hoe jij tot dit soort gedachten en dit soort schrijven komt. Ja. En één daarvan, en dat wil ik eventjes dat je in ieder geval noemt, dan kunnen de mensen, want het is buitengewoon interessant, dat is het begrip luisterkindwerker.
Ja, klopt.
Want ik weet zeker dat die gedachten die je daarbij hebt en die opleiding die je daarvoor hebt gehad, dat een rol speelt in het maken van gedichten. Kan niet anders.
Ja, daar zou je wel gelijk in kunnen hebben.
Want wat is het, Anke? Luisterkindwerker. Want dat ben je eigenlijk.
Ja,
hè?
Ik klopt. Voor mijn beroep ben ik luisterkindwerker.
En dat is een apart woord.
Ja, ja. Luisterkindwerker houdt in dat je vanuit jouw intuïtie contact maakt met een ander. En hier zit inderdaad het woord kind in. En dat heeft te maken met dat de grondlegger van luisterkind, Diane Hendricks, in eerste instantie vooral is gaan luisteren naar kinderen. Maar uiteindelijk ook ontdekte, deze manier van luisteren naar kinderen kunnen we net zo goed toepassen op volwassenen. Vandaar de naam luisterkind. Wat wij doen inderdaad als luisterkindwerker is luisteren naar de innerlijke wijsheid van de ander. En ik ga ervan uit, en luisterkindwerkers gaan ervan uit, dat wanneer jij een vraag hebt in jouw leven, en dat kan een hele praktische vraag zijn over jouw zoon of dochter die niet goed kan doorslapen, of die heel erg onzeker is in de klas. Hè? Hele praktische vraag. Maar ook bijvoorbeeld voor volwassenen die niet verder komen in hun leven, die zeggen van ik loop echt vast op dit moment in mijn leven, ik weet niet wat mijn volgende stap is. Daar ga je naar luisteren als luisterkindwerker. Maar dat doen we niet zoals wij hier
fysiek,
nu, hè? Tegenover elkaar zitten aan tafel inderdaad.
Maar dat doe je met beelden, hè?
Ja, ik krijg een foto van de persoon toegestuurd op wie ik mag afstemmen. En in de energie, zoals wij dat dan noemen, krijgen wij informatie door via onze intuïtie. Dat kan zijn bijvoorbeeld dat iemand beelden gaat doorgeven, dat iemand een bepaald gevoel aan mij doorgeeft, dat ik bijvoorbeeld een stijve nek krijg of een druk op mijn hoofd, kippenvel op mijn armen. En dat zijn eigenlijk allemaal informatie die je krijgt vanuit het veld, vanuit het energetisch veld, zoals we dat dan noemen, die persoon naar mij toezendt om aan te geven wat er in zijn of haar leven speelt en wat hij of zij nodig heeft.
Heb jij dat moeten leren, dat energetisch veld op te wekken, te voelen? Of zat het er altijd al, denk je?
Nou, het energetisch veld, dat is altijd aanwezig. Ja. Hè? Dat hoeven we niet op te wekken of wat dan ook. Hè? Uiteindelijk is alles energie.
Ja, maar bij jou, dat je het voelt.
Nou, het is vanuit jouw intuïtie kun je contact maken met dat energetisch veld. En jouw intuïtie die is in basis aanwezig in ieder mens. Maar doordat wij vaak heel anders worden opgevoed, hè, vanaf groep 1 gaan we naar de kleuterklas en al heel gauw gaan we in ons hoofd zitten, moeten we beredeneren, analyseren, het begrijpen, is allemaal hoofdwerk.
Mm-hmm. En maar intuïtie, daar ben jij bewust van geworden dan?
Ja, precies. Het is vanuit deze opleiding, de opleiding tot luisterkindwerker, ga je juist weer leren om weer contact te maken met jouw intuïtie. Om het niet te willen gaan begrijpen vanuit jouw hoofd, maar om het juist te willen gaan begrijpen vanuit jouw intuïtie. Te gaan voelen vanuit jouw intuïtie. Wat is er aan de hand? Hè? En als we bijvoorbeeld kijken naar een vaderhart of een moederhart, die voelen vaak heel duidelijk aan in bepaalde situaties. Dit is wat mijn kind nodig heeft. Dat is die intuïtie die tot jou spreekt. Die hebben we allemaal in ons zitten. En zoals je kan zeggen van een kind wat het heel leuk vindt om tegen een voetbal aan te schoppen. En ouders die zeggen, hey, ons kind vindt dat zo leuk. We laten hem op voetbaltraining gaan. Dan gaat het ieder week trainen, dan wordt hij beter in voetballen. Ja. Dus met onze intuïtie ook. Als je zegt van, hey, dat vind ik leuk om daar meer mee te gaan doen. Dan kun je dat gaan trainen. Ja. Bijvoorbeeld bij de opleiding die ik dan geef of een van mijn collega's. Ja. Maar ook via andere cursussen of wat dan ook. Kun jij jouw intuïtie weer meer trainen. En daar vertrouwen in krijgen. Net zoals dat kind vertrouwen krijgt op het voetbalveld.
Super interessant. We kunnen hier nog heel veel langer over praten. We zijn al over de tijd heen in wezen.
Ja.
Als je nou je intuïtie volgt en je zou een heel klein bijzonder gedichtje moeten voorlezen uit je tweede bundel.
Ja.
Liefde kan alleen maar leven.
Ik ga er eentje voor je uitzoeken.
Want dat is dan toch wel weer een mooie afsluiting. Ja, nou ga je het zoeken, maar je moet proberen het intuïtief te doen.
Ik sla hem open.
Juist.
Vanuit mijn gevoel.
Juist.
Mijn gids. Op het moment van mijn diepste pijn, angstig en alleen, was jij daar. Liet jij je aan mij zien. Hield jij mijn hand vast. Er was vertrouwen. Zoveel liefde voelbaar. Liet je me weten dat alleen zijn niet kan, niet bestaat. Mijn gids, nu weet ik het. Want ik voelde dat jij mij nooit verlaat.
Dankjewel voor dit laatste gedicht uit de bundel. Liefde alleen. Nee, hoe heet het ook weer?
Want liefde alleen, kan alleen maar leven.
Anke. Als mensen over liefde willen lezen, kunnen ze dat bij jou doen.
Zeker
via twee
weten.
Bundels.
Absoluut.
En wellicht TZT een roman. Een kinderboek over liefde.
Dat zou heerlijk zijn.
Dankjewel.
Dankjewel, Marco.
Dit was weer Dichter bij de Schrijver. In dit geval met Anke van Leeuwen.